Juist met deze kinderen, weet je, vroeger heb ik ook wel eens gezegd van, nou ja, deze past gewoon niet in de spelkamer,
ja.
Dit kind.
Ja.
Want die kan niet spelen.
Ja.
Terwijl nu ben ik gewoon met een kind bezig die niet kan spelen, maar dat geeft niet, want ik ga bezig met hoe voelt dat sop? Of we gaan nu modder maken.
Ja.
Hoe dan? Weet je, en ik heb een...
Dus je bent met die sensomotorische fase bezig.
En ja. Ik moet nu ook denken aan een jongetje van... een kleintje van 5. Heel ernstig getraumatiseerd. In een pleeggezin woont hij nog steeds. En daar ben ik gewoon een jaar lang mee bezig geweest. Met modder maken en met een tractor in de modder. En modder maken en modder maken en modder maken. En na een jaar of anderhalf jaar is die gewoon naar EMDR gegaan. Want kon die vertellen, gaandeweg hoe die bezig was met de modder, kon die thuis aan zijn pleegmoeder zeggen, ja, maar ik heb van die nare plaatjes in mijn hoofd.
Ja, ja.
Dus hij kreeg wel taal in de spelkamer niet. In de spelkamer bleven we met modder bezig en zo. Maar hij kreeg wel taal. En hij heeft gewoon een EMDR-traject van wel een half jaar gehad, want die jongen was verschrikkelijk getraumatiseerd.
Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerrie Dalma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. In de studio is het wachten op Anneke Wichemans. Zij is een oude rot in het vak en werkt bij het traumateam van Elker in Groningen. Met Groningse nuchterheid vertelt ze over haar schat aan kennis en ervaring als speltherapeut met chronisch getraumatiseerde jonge kinderen. Hey Anneke!
Hoi Gerrie.
Superleuk dat je hier bent.
Ja.
Op het schip in de regen, dus als getikkel gehoord wordt, is dat de regen die naar beneden klettert.
Mm-hmm.
Want het is herfst.
Ja.
Ja.
En het regent.
Ja, en het regent. En je kwam hier aan op de fiets in een regenpak.
Ja.
En nu zitten we hier gezellig.
Ja.
Ja. Wij kennen elkaar uit een lang verleden.
Mm-hmm.
Groningen.
Ja.
Jeugdzorg. Diagnostisch centrum. Werken met getraumatiseerde kinderen.
Ja.
Onderzoek doen. Wat is hier allemaal gebeurd?
Ja.
En kort geleden werd ik gewaar dat jij nog steeds actief bent met getraumatiseerde kinderen als speltherapeut, wat je toen ook al was.
Ja.
En het leek me zo leuk om een keer van jou, met al jouw ervaring, een keer te horen van wat is nou de kracht van speltherapie? En waarom is speltherapie zo belangrijk?
Nou, dat vind ik natuurlijk heel leuk om daarover te vertellen. Ja, ja. Kijk, speltherapie is een vaktherapie.
Ja.
Zoals creatieve therapie, dramatherapie, je hebt muziektherapie, danstherapie. En je hebt speltherapie. En het zou kunnen dat ik nog iets vergeet.
Alvast.
Maar
muziektherapie.
Ja, ja, precies.
Ja.
Maar dat is dus een vaktherapie. En waardoor... ik ben dit al heel erg lang. En... bij mij komen heel veel kinderen die getraumatiseerd zijn. En om hun trauma ook te verwerken. En dat zijn vaak kinderen die niet over hun trauma kunnen praten.
Ja.
Want kinderen die over gewoon aan tafel kunnen zitten en over hun trauma kunnen praten, die kan je ook heel goed natuurlijk behandelen met EMDR of een cognitieve therapie.
Ja.
En dus ik werk in het traumateam bij Elker. En daar werken we met ongeveer 14 mensen. En daarvan zijn er 3 speltherapeuten. En wij werken veel met de kleintjes of de ongereguleerde kinderen die niet zomaar even kunnen vertellen wat er aan de hand is, want er is veel te veel chaos in hun hoofd en ze weten het zelf niet eens.
Nee. En deze kinderen is het zo dat hun ouders het ook niet kunnen vertellen.
Ja, dat klopt. En er is ook een hele grote groep kinderen die bij ons komt die niet meer bij hun ouders woont, maar die bijvoorbeeld in pleeggezinnen of in gezinshuizen wonen.
Mm-hmm.
En we proberen natuurlijk altijd wel samen te werken met ouders. En zeker om ze gewoon mee te nemen in de behandeling. Maar dat is niet altijd mogelijk.
Mm-hmm.
Maar heel vaak lukt het nog wel om het verhaal van het kind op te halen uit het dossier. Of nou, heel veel pleegouders weten natuurlijk ook wel heel erg veel.
Ja.
Ja.
Ja. En deze kinderen, die komen in de spelkamer. Ja. Bij jou. In de spelkamer is speelgoed.
Ja.
Hè? Is ruimte om te spelen.
Ja. Ja.
En wat is jouw taak?
Ja, kijk, in de spelkamer is een zandbak en een waterbak en heel veel verschillende soorten speelgoed. En eigenlijk is het principe van de verwerkende speltherapie is dat het kind gaat spelen. En je gaat met het kind meespelen en het kind laat jou vaak ondergaan wat het zelf heeft meegemaakt.
Oké, dus eigenlijk de macht en de onmacht,
ja,
die draait een beetje om.
Die draait om. Een kind wat bijvoorbeeld heel erg is geschrokken omdat het is opgevoed in de beginjaren door een moeder die vaak van leer trok en plotseling ging schreeuwen en ruzie had met iedereen. Die kinderen laten mij heel vaak schrikken, bijvoorbeeld.
Ja.
En dan, verwoord ik van, oh, ik schrik. Of kinderen waarvan de vader in de gevangenis heeft gezeten. Die sluiten je op? Ja, die sluiten me op.
Ja,
ja, die sluiten me op. En
kinderen die gezien hebben dat er huiselijk geweld was, dat hun moeder geslagen werd,
ja,
die gaan jou slaan.
Oh ja, nou, die mogen mij niet slaan.
Oh, mag niet. Het niet? Dus, nou zeg.
Dus, maar dan is het wel, dan proberen we wel net alsof te doen natuurlijk.
Ja.
En weet je, waar het om gaat, is dat ze al die gevoelens die ze hebben gehad, dat ze die in het spel inbrengen en dat je als speltherapeut een goede verwoording daaraan geeft.
Ja, maar je begrenst het dus ook.
Ja,
dus,
je begrenst het wel.
Dus je laat je niet...
Nee, je laat je natuurlijk niet slaan.
Vermoorden of andere dingen met
nou
je
doen.
Ja,
weet je, en soms moet je gewoon uitzoeken in de therapie wat een kind wil, hè?
Ja.
En vaak kan je, als je je sessies terugleest, dan kan je soms zien van, ik had bijvoorbeeld een keer een jongetje waarvan de vader zelfmoord had gepleegd in de gevangenis. En ik heb wel 10 sessies politie en boefje met hem gespeeld.
Ja.
En toen ik later die sessies teruglas, toen zag ik, oh, de laatste sessie heb ik precies het goede gezegd. Namelijk, de boef wil uit de gevangenis naar zijn vrouw en kinderen.
Ja.
En dat was dus de verwoording die het kind wilde horen. En daarna kon er ander spel komen.
Wat prachtig.
Ja.
Wat prachtig. Maar ik denk dat wat jij nu zegt, hè, dat je dingen terughoort of terugziet, dat het soms zo verhuld zit in dat spel dat je het ook als speltherapeut bijna zelf niet opmerkt.
Ja, dat klopt.
In een fractie van een seconde of even een blik terwijl je zelf net niet kijkt of...
Ja.
Iets wat eventjes gebeurt, wat opnieuw wordt uitgespeeld in het spel.
Ja,
wat je dan misschien net mist of zo.
Ja, maar weet je wat het is? Het is wel een proces. Dus ze komen de week daarna weer terug. En als je het niet goed hebt gehoord, dan
doen ze
het
weer.
Gewoon nog een keer spelen.
Of ze gaan het uitvergroten.
Ja, en ze gaan het gewoon nog een keer spelen. En,
ja.
Maar het is ook wel iets, soms denk ik wel eens, het is bijna iets spiritueels of zo. Je moet wel, het is niet spiritueel hoor. Want ik weet heel goed wat ik doe en hoe het gaat. Maar het is wel ook vingerspitsengevoel. Je moet
het is ook een beetje
aanvoelen.
Ja,
hoe een soort ver kan ik gaan? Hoe
extra
ver ga
zintuig
ik mee
van jou.
Ja,
zo door de jaren heel ontwikkeld.
Ja. En je gaat aan kinderen vragen van... je kan ook heel goed regievragen stellen aan kinderen. Wat wil je wat ik nu doe? Wat moet dit poppetje nu spelen?
Ja, of wat moet ik nu zeggen?
Poppetje, ja, hoe gaat dit poppetje nu reageren? Of hoe ga ik reageren?
Ja.
Ja.
Wat mooi, dus dat heb je een soort van overleg. Hoe het spel verder moet verlopen.
Ja, dat noem je regievragen, die doe je. Die stel je wel eens aan kinderen.
Ja,
ja, omdat je anders ook maar moet raden wat je moet doen. Ja.
Nu heb je in de loop van de jaren 100 kinderen in je spelkamer gehad.
Ik heb zelfs 2 keer een kind in de spelkamer gehad waarvan ik de moeder als kind in de spelkamer heb gehad.
Dat is toch heel bijzonder.
Ja, dat was wel jammer dat ze toch wel in een pleeggezin woonden.
Ja.
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 Maar dat was wel inderdaad heel bijzonder.
Ja, dat geeft toch wel een vertrouwd gevoel.
Ja. 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 Ik kon ook gelijk met die moeder bellen.
Ja.
En toen had ze ook zoiets van... dat was heel bijzonder, want ze had geen vertrouwen meer in de hulpverlening.
Ja.
Maar ze kende mij natuurlijk.
Ja.
Dus had zoiets van, oké, dan vind ik het goed.
Ja, ja. Geweldig. Ja, ja, heb je toch credits opgebouwd.
Ja, ja, ja.
Maar met al die honderden kinderen die jij gezien hebt in de spelkamer, heb jij voor jezelf ook een favoriete doelgroep? Dat je denkt, dat type kinderen, dat daagt men het meeste uit. En daar gaat mijn hart sneller van kloppen.
Ja, die heb ik. Ja, dat zijn de heel erg ongereguleerde kinderen die zo chaotisch zijn en met wie je eigenlijk niet gelijk kan beginnen met speltherapie.
Oh.
Eigenlijk zijn dat kinderen die te chaotisch zijn om te kunnen spelen überhaupt. Of dat zijn kinderen die wel gaan spelen, die dan wel met je achter het poppenhuis gaan zitten, maar die dan gelijk een baby heel erg ver weggooien in de spelkamer. Dat je denkt, oei, dat wil ik niet in sessie 2 dat gebeurt. Want je weet dat er hechtingsproblemen zijn. Dus dat zijn eigenlijk de kinderen met affectregulatieproblemen, noem je dat. En dat zijn en affecten zijn fysieke sensaties en gevoelens. En dat te leren reguleren, dat leer je in je babytijd. Door je ouders die dat voor je doen. Die je helpen, die je troosten. Hè, die zeggen van, ach, je hebt zeker buikpijn. Hè? Die gaan raden wat er aan de hand is met een babytje. En als dat mis is gegaan, ja, dan heb je kinderen met gedragsproblemen. Die dan bij ons worden aangemeld. En die dan de speltherapeuten krijgen, omdat ze niet aan tafel kunnen zitten praten over wat er allemaal gebeurd is. Maar zich eigenlijk in de spelkamer ook niet kunnen concentreren. Dus naar de la lopen en de walkie-talkies eruit halen en daar een kwartier lang mee bezig gaan, omdat die niet werken. Oké, okay, nou, een beetje zonde van de tijd. Hoe ga ik dit ombuigen?
Dat vind ik wel, dat is wel grappig, want je bent speltherapeut, maar jouw favoriete doelgroep is dus kinderen die niet kunnen spelen.
Ja, ja, ofwel kunnen spelen, maar dat nog niet nu moeten doen. Omdat ze gewoon te direct met hun trauma beginnen, wat je niet wil. Je wilt eerst dat ze zich kunnen ontspannen in de spelkamer. En ik ben ook
dat
heel
ze
blij.
Kunnen zijn
ja,
in
ja,
het
ja
moment.
Precies. Ja. Ja. Dus ik was heel erg blij verrast toen een jaar of 5 misschien geleden Ik erachter kwam dat collega's van beeldende therapie bezig waren met de affectregulerende vaktherapie te ontwikkelen.
Ja.
En die hebben inmiddels al 2 boeken geschreven. 1 theorieboek en een boek met werkvormen voor de beeldende therapeuten. Dus een praktijkboek. En dat geeft heel veel kaders voor hoe je met dit soort kinderen toch kan komen waar je eigenlijk wilt komen.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat is dat.
Langs welke weg je dan?
Ja, nou dat is, het is eigenlijk heel basic dat je eerst de eerste 5 sessies bijvoorbeeld echt bezig gaat alleen maar met ontspannen. Dat het kind ontspannen in de spelkamer is. Dus dat je betrouwbaar
bent. Dat het lichaam ontspant.
Ja, en dat ze zich ontspannen voelt in de spelkamer. In het contact met mij. Dat ze niet zenuwachtig meer zijn. Om de kinderen met deze problematiek, met die affectregulatieproblematiek, duurt soms. Soms, ik heb ook wel met een jongen hier 1,5 jaar aan gewerkt, terwijl er eigenlijk zeg maar officieel 20 sessies voor zijn of zo.
Ja.
Weet je, want dat het zo lang duurt voordat kinderen zich ontspannen voelen. En dan is er bijvoorbeeld de zomervakantie. En dan daarna is die spanning er weer. Dan duurt het weer een paar sessies voordat ze zich weer meer ontspannen voelen.
Ja.
Maar dan werk je eigenlijk via je discipline, dus je vaktherapie, zeg maar. Dus wij in de spelkamer. Eerst aan die ontspanning en daarna werk je aan, dus dat is de spanningsregulatie. Dan werk je aan de aandachtsregulatie. Dan richt je je aandacht op fysiek, van wat voel je, hoe voelt het? Ga je met sop werken en water en zand en modder en hoe dat allemaal voelt. Dus eigenlijk doe je een soort inhaalslag wat ouders met baby's doen. Hè?
Ja, dat is heel basaal.
Ja, precies. En dan de laatste serie sessies die je dan doet. Die gaan dan over de affectregulatie. En dan ga je ook wat meer met kinderen benoemen van gevoelens. Of via spel benoemen van gevoelens.
Ja.
En als het dan goed is, kan je dan daarna. En dat merk je ook, dat kinderen daarna wel dingen kunnen vertellen. Bijvoorbeeld dat ze wel in 1 keer in het gezinshuis gaan vertellen dat ze wel seksueel misbruikt zijn, terwijl ze dat eerder niet durfden te vertellen.
Ja.
Dus dat ze toch dan wel zoveel meer ontspannen zijn en zoveel meer hebben geleerd, dat ze meer
alsof er nieuwe neurologische paden zijn aangelegd, hè?
Ja.
Maar
ja,
die ontspanning, waar je dus mee begint.
Ja.
Hoe bewerkstellig je dat een kind zich gaat ontspannen?
Ja, dat is natuurlijk ook heel erg intunen op wat een kind nodig heeft. Of wat hij...
Daar heb je daar voorbeelden van? Want ik kan me er zo moeilijk iets bij voorstellen.
Het begint al mee dat je gewoon voorspelbaar bent. En op dezelfde manier het kind ophaalt. En wij werken altijd samen met de collega, met de systeemtherapeut die met de ouders praat.
Mm-hmm.
Ja, weet je, eigenlijk is het ook iets wat groeit natuurlijk als je met het kind in de speelkamer gaat. Dat je de speelkamer laat zien, dat je gewoon met het kind gaat spelen. Mm-hmm. En niet van een kind verwacht dat hij al van alles gaat vertellen.
Ja.
En dan merk je al wel dat kinderen ook kunnen ontspannen.
Ja, dat je gewoon geen druk legt.
Ja, ja,
ja. En dat het kind ook voelt, oh, voor papa en mama of pleegouders, wie er ook maar mee komt.
Ja.
Wordt ook zorg gedragen.
Ja, ja, precies.
Ja. Ja. En heb je voorbeelden van dat het werkt? Jij vertelt net over het kind die dan toch gaat vertellen in het gezinshuis.
Ja. Ja.
Heb je meer voorbeelden van de weg die je dan gaat met zo'n kind?
Jawel, ja. Ik heb inmiddels al natuurlijk aardig wat voorbeelden. Wel met dat kinderen, je stelt natuurlijk doelen. Je merkt gewoon, maar sommige kinderen duurt het... Kijk, wij werken heel veel met jong chronisch getraumatiseerde kinderen. En dan duurt het over het algemeen wat langer voordat je de doelen behaalt. Maar dan merken ouders en gezinshuisouders en pleegouders echt dat een kind meer ontspannen wordt, dat het opener wordt, dat het in één keer dingen kan gaan verwoorden, dat het in één keer wat meer voor zichzelf op kan komen, bedoel ik. Dus... zo.
Ja. En jij zegt jong, chronisch getraumatiseerde kinderen. Waar moet ik dan aan denken?
Nou, dat zijn kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt. Of kinderen die eerste maanden bij hun ouders hebben gewoond. Maar dat niet goed ging. Of ouders met allerlei problematiek, psychiatrische problematiek of verslaving. En daarna... in een pleeggezin zijn gekomen. En er zijn kinderen die meerdere pleeggezinplaatsingen hebben gehad. Of kinderen die met ouders op de vlucht zijn geweest. Het is eigenlijk heel erg divers. Kinderen, ik heb dit jaar ook kinderen in therapie waarvan de moeder is vermoord door de vader.
Ja.
En kinderen die dus in heel extreem huiselijk geweld hebben gewoond.
Ja.
Ja,
ja, jonge kinderen.
Dat hebben wij wel... Ja, ik zeg wel dit jaar, maar dat hebben we natuurlijk in de traumateam. Ja, krijgen we dat soort aanmeldingen gewoon.
Ja,
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 ja.
En het traumateam, kun je daar iets meer over vertellen? Want daar maak je onderdeel van uit.
Ja, ja, ja. Want toen wij elkaar kenden, deed ik onderzoek bij het diagnostisch centrum. Hè?
Ja.
Nou, interviewde kinderen die vermoedelijk seksueel misbruikt waren. En toen is dat later vakgroep seksueel misbruik geworden. Nee, deden we groepstherapie, de Horizon-methode hebben we toen gedaan. En daarna is dat veranderd in het traumateam. Inmiddels werken we met systeemtherapeuten, cognitieve therapeuten, EMDR-therapeuten en speltherapeuten. En hebben we een wachtlijstteam die gewoon de wachtlijst gaat kijken van wat voor kind is dit en bij wie moet dit kind in behandeling.
Mm-hmm.
En krijgen wij als speeltherapeuten in ieder geval altijd wel de kleintjes. Maar soms ook, ik ga nu ruilen bijvoorbeeld met één meisje die nu een jaar bij mij is geweest. En nu, ik denk, nu kan ze cognitieve therapie aan. En dat vind ik ook nodig voor haar. En mijn collega cognitieve therapeut, die heeft een jongen van 9 waar ze net mee is begonnen. Waarvan ze zoiets heeft van, die moet speltherapie, want die kan helemaal niet aan tafel zitten praten.
Ja.
Die speelt al, maar ik ben geen speltherapeut.
Ja, ja.
Dus,
zo help je elkaar.
Ja, ja, dus zo kijk je een beetje. En dan is dus wat we hebben bedacht niet altijd kloppend. Want we hebben bedacht in ieder geval de kleintjes bij de speltherapeuten. Maar soms heb je ook een klein... Ik heb ook wel eens een kleintje van 6 dat ik denk van, nou, die kan gewoon EMDR.
Ja.
Want die vertelt gewoon precies wat er aan de hand is. En die kan dat.
Ja, dan hoeft die omweg niet te maken.
Precies, en dan zijn ze sneller. Precies, dan zijn ze sneller geholpen.
Ja, mooi. Ja. Dus het is heel mooi op maat.
Ja, ja, ja. Dus dat is dus heel fijn werken in zo'n uitgebreid team. Ja. En het leuke nog van deze affectregulerende vaktherapie...
Ja.
Is dat het voor alle vaktherapeuten is. En dat is eigenlijk wel heel erg bijzonder. Dat is echt van de... Ja, dat is echt door deze vrouwen gekomen die dit hebben ontwikkeld.
Mm-hmm.
En
dat is een soort overstijgende theorie.
Ja, precies. Ja. En dat is zo leuk, want ik zit nu bijvoorbeeld in een intervisiegroepje met 3 dramatherapeuten.
Ja.
En dat is gewoon fantastisch.
Ja.
Dat is zo leuk en dan leer ik weer hele nieuwe dingen van natuurlijk.
Ja.
Ja.
En ik ben met prachtig.
Ja, dat is echt heel erg leuk. En wij zijn nu met een aantal speltherapeuten vanuit het hele land ook bezig met het schrijven van een werkvormenboek, zoals de beeldende therapeuten ook hebben gedaan.
Ja.
Nou ja, en dat is...
Uitwisseling.
Ja, de uitwisseling is heel leuk. Maar wat ook heel leuk is, dat het dwingt je eigenlijk elke sessie weer om heel goed naar te kijken van... Wat doe ik eigenlijk?
Wat ben ik eigenlijk aan het doen?
En hoe?
Ja.
En dat je nog steeds na 30 jaar, weet je wel, zo scherp afgesteld bent in die spelkamer. Ja, weet je, dat vind ik
geweldig,
heel erg fantastisch.
Ja, ja.
Heel leuk.
Ja, het is net alsof je jezelf dan ziet in een soort film die op stop gezet kan worden. En dat er een stem is die zegt... Hey, Anneke, wat ben je eigenlijk aan het doen?
Precies.
En dat je dan toch nog kunt uitleggen wat je aan het doen bent.
Ja, precies.
Ondanks dat jij denkt, ik doe maar wat.
Ja, dat denk ik niet hoor.
Nee.
Ik doe maar wat.
Dat denk jij niet.
Nee, dat denk
je bent je steeds wel van bewust dat je...
Dat heb ik ook nooit gedacht.
Nee.
Ik ben me wel heel erg wel van bewust van wat ik doe in die spelkamer... Maar nu zit je toch weer... Het is een soort verdiepingsslag of zo die je maakt.
Ja.
Juist met deze kinderen, weet je... Vroeger heb ik ook wel eens gezegd van... Nou ja, deze past gewoon niet in de spelkamer, dit kind.
Ja.
Want die kan niet spelen.
Ja.
Terwijl nu ben ik gewoon met een kind bezig die niet kan spelen. Maar dat geeft niet, want ik ga bezig met hoe voelt dat sop? Of we gaan nu modder maken.
Ja.
Hoe dan? Weet je, en ik heb een...
Dus je bent met die sensomotorische fase bezig.
En ik moet nu ook denken aan een jongetje van... echt een kleintje van 5. Heel ernstig getraumatiseerd. In een pleeggezin woont hij nog steeds. En daar ben ik gewoon een jaar lang mee bezig geweest. Met modder maken en met een tractor in de modder. En modder maken en modder maken en modder maken. En na een jaar of anderhalf jaar is die gewoon naar EMDR gegaan. Want kon die vertellen, gaandeweg hoe die bezig was met de modder, kon die thuis aan zijn pleegmoeder zeggen, ja, maar ik heb van die nare plaatjes in mijn hoofd.
Ja, ja.
Dus hij kreeg wel taal in de spelkamer niet. In de spelkamer bleven we met modder bezig en zo. Maar hij kreeg wel taal. En hij heeft gewoon een EMDR-traject van wel een half jaar gehad, want die jongen was verschrikkelijk getraumatiseerd.
Ja. Dus is het dan niet zo dat jij met jouw vaardigheden eigenlijk werkt aan de meest basale vorm van je bewustzijn van wat er eigenlijk gebeurt, waardoor die andere functies, zoals het kunnen verwoorden of je bewustzijn dat je plaatjes hebt of dat je mogelijk dingen hebt meegemaakt, dat het voorwaarde scheppend is voor die andere soorten behandelingen, dat je daar dus ook heel belangrijk voor bent.
Ja, ik denk dat je dat heel goed geformuleerd hebt.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Wat nog, ik heb nog een vraag voor jou, Anneke. Want jij werkt nu al zoveel jaren. Hoeveel jaren werk je met getraumatiseerde kinderen onderhand?
Ja, mijn hele leven eigenlijk. Ik ben begonnen bij het opvanghuis voor incestslachtoffers.
Ja.
Ja,
en hoeveel jaar hebben we het dan over?
En mijn stage heb ik gelopen bij Blijf van Mijn Lijf, toen ik 20 was of zo. En daarna ben ik bij het opvanghuis voor incestslachtoffers gaan werken als groepsleiding.
Ja.
En dat was in de tijd dat de kinderen hun eigen mentor mochten kiezen. En ik werd altijd gekozen door de kinderen die niet konden praten. Toenertijd was het zo, je moest je verhaal vertellen. Dus ik moest ervoor zorgen dat die kinderen hun verhaal gingen vertellen.
Dat heb je wel heel serieus opgevat dan. Ja.
Dus en toen heb ik de opleiding voor speltherapie gaan doen.
Ja.
Want ja, ze konden gewoon niet praten.
Nee.
Nee.
Dus je bent wel hulpvraag gestuurd.
Ja.
Maar dat is tientallen jaren
terug. Ja, want ik ben al 30 jaar of zo speeltherapeut.
Ja. Maar waar ik naartoe wil, is dat jij in die spelkamer honderden getraumatiseerde kinderen hebt gezien. En je hebt wel eens iets gehoord van secundaire traumatisering. Hè? Ja. Dus dat mensen op een gegeven moment ook een soort van besmet raken met het trauma. En zelf ook een beetje zwaarmoedig worden. Of het leven minder leuk gaan vinden.
Ja.
Maar bij jou heb ik de indruk absoluut niet. Jij bent nog steeds best wel een vrolijk mens.
Ja, maar ik heb wel, toen ik bij het diagnostisch centrum werkte en moest ik interviewen de kinderen met vermoedens van seksueel misbruik. En toen had ik zelf kleine kinderen.
Ja.
En toen, maar toen hadden we verplichte supervisie.
Ja.
En dat heeft me gered van van zoiets dergelijks, hoor.
Van je ondergang.
Ja, echt wel. Ja, want ik weet nog heel goed dat ik wel eens naar huis fiets en dat ik dacht, ik hoop nu echt dat iemand mij aanvalt of zo. Dan kan ik tenminste van me afmeppen. Zo boos was ik soms.
Zo boos op iedereen.
Zo boos, omdat kinderen zoveel, omdat je dan weer zo'n naarsmerig verhaal
had gehoord
en een kind had het aan jou moeten vertellen. En dat moest natuurlijk ook.
Ja.
Maar dat was natuurlijk wel heel zwaar. Nu doet gelukkig de politie dat. Dus daar ben ik al lang blij mee.
Ja, tijden zijn veranderd. Ja. Ja. Maar ook die politiemannen, die zullen dat wel eens, of politievrouwen, zullen dat wel eens zo ervaren.
Ja.
Dus jij zegt van, het is heel belangrijk dat je supervisie hebt.
Ja.
En dat je werkt in een team.
Ja. Hè?
Want dat hoor ik jou net ook zeggen.
Ja, zeker.
Dat je aanvullend kunt zijn op elkaar. Dat je dit soort werk niet in je eentje doet.
Ja, precies. En dat je ook, en dat is in ons team ook zo, dat je elkaar op kan bellen. Of dat je bij elkaar langs gaat als je denkt van, ik heb nu weer zoiets heftigs gehoord. En dat je het echt bij elkaar kwijt kan.
Ja.
Maar dat is ook echt wel een voorwaarde.
Binnen veilige muren.
Binnen je team,
En dat je ook even van je af kunt praten. Dat ik noem het altijd even rachen.
Ja.
Voor je eigen persoonlijke hygiëne dingen van je af kunt schudden.
Ja.
Door het te delen met de ander, zonder dat het verder komt.
Ja.
Ja.
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
En dat kan in jullie team.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Fijn.
Ja.
Dus dat is jouw geheim.
Ja.
Waardoor jij nog zo vrolijk bent.
Ja.
En het werk ook nog steeds zo leuk vindt.
Ja, het werk nog steeds heel leuk vindt.
En de grenzen in je werk ook nog steeds verlegt.
Ja.
He, van kinderen die je eerst niet geschikt vond.
Ja.
Daar kun je nu wel mee aan het werk. Ja. En dat geeft je ook voldoening.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Ja. Dus je laat je nog steeds uitdagen. Door het vak.
Ja, zeker. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Ja. Ja.
En het nieuwe boek wat dan geschreven wordt, word je dan een van de schrijvers daarvan?
Ja, dat is wel de bedoeling. Maar kan wel een paar jaar duren voordat het af is, hoor. Dus, want we zitten verspreid over het hele land. We hebben allemaal een baan en een gezin en kinderen. Veel mensen hebben jonge kinderen en weinig tijd. Dus, maar we schrijven elke 2 maanden of zo gaan we bij elkaar zitten. En dan schrijven we weer wat.
Mooi.
Dus
mooi. Als jullie boek uitkomt, kom je dan nog een keer daarover vertellen? Ja, top. Zeg, heel hartelijk bedankt voor dit gesprek.
Nou,
is er iets geweest in dit gesprek waarvan je zegt, nou, jammer Gerry, dat heb je niet gevraagd. Dat had ik wel graag willen vertellen.
Nee, volgens mij niet.
Nee, hebben we alles wel gehad?
Ja, volgens mij hebben we een goed gesprek gehad.
Nou, fijn. Is de bedoeling.
Ja.
Dank je wel.
Ja, graag gedaan.
Dank je wel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcast. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.